Welkom bij Radio Maria.
Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
In naam van Vader, del Figlio en dello Spirito Santo.
Amen. In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovani.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma waar we de mogelijkheid hebben om een blik te werpen op de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. Het zal u niet verbazen als u de website een klein beetje hebt gevolgd de afgelopen tijd, dan weet u natuurlijk dat paus Franciscus in Irak is geweest en dat van 5 tot en met 8 maart. Vandaag is dus teruggekomen op 8 maart naar het Vaticaan na een succesvolle reis van 3 dagen in totaal die hij in Irak heeft doorgebracht met een zeer goed gevuld programma. In de komende afleveringen zullen we dan ook de mogelijkheid nemen om daar uitgebreid bij stil te staan. Vandaag concentreren we ons op de eerste dag, waar we eigenlijk 2 belangrijke toespraken zullen overlopen. En dan in de komende afleveringen gaan we nog de andere dagen bespreken, die gevuld waren met historische gebeurtenissen. En trouwens, waar, en dat is toch wel opvallend, de hele mainstream media ook uitgebreid over bericht heeft. We zeggen dat er toch wel een uitgebreide aandacht is geweest voor de, niet alleen de reis, maar vooral ook de boodschap die paus Franciscus heeft willen brengen. Hij is naar Irak gegaan als een pelgrim. Als een pelgrim van de broederlijkheid. En dat woordje, de broederlijkheid, dat is ook iets wat vooral ook bij moslims een woord is dat van belang is, dat een belangrijke betekenis heeft. Paus Franciscus heeft het ontdekt als een soort van sleutelwoord, zeg maar, om toegang te krijgen tot de wereld van de islam. Dat was één onderdeel, maar vooral wou hij naar Irak afreizen om de christenen, die in de afgelopen jaren bijzonder moeilijke tijden hebben beleefd, door de opkomst van IS, maar ook daarvoor al de vervolging van hun gemeenschap hebben meegemaakt, om die een hart onder de riem te steken. Meer nog, eigenlijk om hen te vragen om te blijven in het land en in die landstreek, maar vooral ook aan diegenen die weggegaan zijn om indien mogelijk terug te keren. Hoe belangrijk de aanwezigheid van christenen is in de wereld in het algemeen, maar zeker ook op die plaats in het Midden-Oosten. In een vorige aflevering kregen we de mogelijkheid om in vogelvlucht, als het ware, de geschiedenis van Irak te verkennen. En dat leerde ons dat er heel wat grote beschavingen op die plaats eigenlijk gevestigd waren en daardoor echt de bakermat van onze beschaving kan genoemd worden. Dat gezegd zijnde gaan we van start met ons overzicht van de apostolische reis van paus Franciscus naar Irak, in het teken van de broederlijkheid, met een zinnetje uit het evangelie volgens de heilige Matthäus: gij zijt allen broeders. De reis begon op vrijdag 5 maart, waar de paus om 7:30 in de ochtend in het vliegtuig stapte in Rome om vervolgens naar Bagdad af te reizen. Nu, de paus die reist natuurlijk niet alleen. Naast verschillende kardinalen en prelaten, mensen van de persdienst van het Vaticaan, reizen er ook met de paus steeds heel wat verschillende journalisten mee. En zij werden door hun gastheer aan boord van het vliegtuig begroet. Eerst kwam de heer Matteo Bruni aan het woord, die natuurlijk de woordvoerder is van het Vaticaan. En hij zei: "Goedemorgen, uwe heiligheid, goedemorgen aan u allen. Na vele maanden zitten we weer op een pauselijke vlucht, 15 maanden om precies te zijn. Intussen zijn sommige gewoonten veranderd. En het zegt onszelf, en hij toonde daarbij een foto waarbij journalisten en de paus een mondmasker droegen, we moeten allen enkele gezondheidsmaatregelen in acht nemen. Dat is natuurlijk een verwijzing naar de COVID-19-pandemie en de maatregelen die ook tijdens deze apostolische reis van groot belang waren. Wij danken u, uwe heiligheid, voor uw bereidheid om een pelgrimstocht te maken naar Irak, het land van Abraham, met zijn volk, de christenen. U zei, enkele dagen geleden, je kan een volk geen twee keer teleurstellen. En wij danken u voor uw bereidheid om u te laten vergezellen door een grote groep journalisten. En dat was niet vanzelfsprekend. We zijn met 74 journalisten uit 15 landen en 14 journalisten komen voor de eerste keer mee op een pauselijke vlucht. Wij wachten op uw tekens en woorden van deze dagen. In afwachting daarvan danken wij u. De paus zei op zijn beurt: een goede morgen en ik dank u voor uw gezelschap. Ik dank u voor uw komst. Ik ben heel blij dat ik mijn reizen kan hervatten. En dit is een emblematische reis. Het is ook een plicht aan een land dat al zoveel jaren wordt gemarteld. Ik dank u dat u mij vergezelt. Ik zal proberen om de aanwijzingen op te volgen en niet iedereen de hand te komen schudden, maar ik wil niet ver weg blijven, ik zal toch langskomen om u te begroeten. Wat daarna ook volgde. Een begroetingsmoment tussen de paus en de journalisten. Nu, als we de beelden bekeken van deze apostolische reis, is het absoluut niet eenvoudig geweest om al die maatregelen rond COVID-19, ja, om daar rekening mee te houden. Ze hebben hun best gedaan, maar het was niet altijd mogelijk. Om 14:00 lokale tijd, 12:00 Belgische tijd, arriveerde de paus op de internationale luchthaven van Bagdad, waar een stevige wind waaide. Na de eerste begroetingen volgde een eerste korte ontmoeting met de eerste minister van Irak, Mustafa al-Kadhimi. Vervolgens stapte de paus in een wagen die hem naar het presidentiële paleis bracht in Bagdad, waar een bezoek volgde aan de president van de republiek. Alvorens de paus binnenging in het paleis, kreeg hij een militair saluut en had hij de mogelijkheid om enerzijds een delegatie van de president te begroeten en de president op zijn beurt had de mogelijkheid om de delegatie van het Vaticaan te begroeten, met onder meer aanwezigheid van kardinaal Pietro Parolin, de kardinaal staatssecretaris, die de paus ook vergezelde op deze apostolische reis. Na de officiële begroetingen volgde een privégesprek met de president. Daarna volgde een belangrijke ontmoeting met de politieke, burgerlijke en religieuze autoriteiten en het corps diplomatiek. Voor ons het eerste moment waarop we halt houden. Na een officiële verwelkoming door de president, en we hebben die toespraak ook helemaal beluisterd, een sterke boodschap waarbij de president de paus verwelkomde in Bagdad, stad van de vrede, zei hij. En daarmee was de toon van de hele toespraak ook gezet. Stond helemaal in het teken ook van de broederlijkheid en het thema wat paus Franciscus met zich meebracht als pelgrim, waarbij de president heel wat voorbeelden aanhaalde van hoe moslimjongeren bijvoorbeeld, na de belegering van Bagdad door IS, er alles aan gedaan hebben om hun christelijke broeders en zusters bij te staan. Zo vermeldde hij onder meer dat er een groep moslimjongeren was die het kruisbeeld dat IS had verwijderd uit de kathedraal van Bagdad, dat die werden teruggedragen op de schouders van moslimjongeren. Hoe het Mariabeeld terug de kathedraal werd binnengedragen. En dat onder militair of politie-saluut, zeg maar, van politieagenten die zelf ook moslims waren. Waarmee hij wou benadrukken dat er ruimte is op zijn minst voor dialoog en terug vredevol samenleven. Het zal een moeilijke oefening zijn voor de samenleving in Irak en in die streken van het Midden-Oosten sowieso. Maar op die manier, met die toespraak, wordt dan toch de toon gezet voor de rest van het bezoek. Wij gaan vooral luisteren naar Paus Franciscus. Wat had de paus als boodschap aan de autoriteiten van Irak en op die manier ook aan de hele wereld? We laten Paus Franciscus zelf aan het woord. Na die boodschap van vrede en verzoening van de president. De paus kreeg daarbij de mogelijkheid om daarmee zelf de toon te zetten voor deze apostolische reis.
Signor Presidente, membri del governo e del corpo diplomatico, distinte autorità, rappresentanti della società civile, signore e signori, sono grato dell'opportunità di compiere questa visita.
Ik ben dankbaar voor de mogelijkheid om dit lang verwachte, verlangde bezoek aan de Republiek van Irak te brengen, om naar dit land te kunnen komen. De wieg van de beschaving, die via de aartsvader Abraham en talrijke profeten nauw verbonden is met de geschiedenis van de verlossing en met de grote religieuze tradities van het Jodendom, het Christendom en de islam. Ik dank de president Salih voor de uitnodiging en voor zijn vriendelijke verwelkomingswoorden die hij mede namens de autoriteiten en zijn geliefde volk tot mij richtte. Ik groet eveneens de leden van het corps diplomatique en de vertegenwoordigers van de burgerlijke samenleving. Ik groet met grote genegenheid de bisschoppen en de priesters, de mannelijke en vrouwelijke religieuzen en alle gelovigen van de katholieke kerk. Ik kom als pelgrim om hen aan te moedigen in hun getuigenis van geloof, hoop en naastenliefde te midden van de Iraakse samenleving. Ik groet ook de leden van de andere christelijke kerken en kerkelijke gemeenschappen, de aanhangers van de islam en de vertegenwoordigers van andere religieuze tradities. Mogen God het ons schenken samen te wandelen als broeders en zusters in de sterke overtuiging dat de ware leer van de godsdienst ons oproept verankerd te blijven in de waarde van vrede, van wederzijdse kennis, menselijke broederschap en gemeenschappelijk samenleven. Een citaat uit het document over menselijke broederschap getekend in Abu Dhabi op 4 februari 2019. Mijn bezoek komt op een moment dat de hele wereld probeert de crisis van de COVID-19-pandemie te boven te komen, die niet alleen de gezondheid van zoveel mensen heeft aangetast, maar ook heeft geleid tot een verslechtering van de sociale en economische omstandigheden, die toch al werden gekenmerkt door kwetsbaarheid en instabiliteit. Deze crisis vereist een gezamenlijke inspanning van iedereen om de vele noodzakelijke stappen te zetten, waaronder een eerlijke verdeling van vaccins voor iedereen. Maar het is niet genoeg. Deze crisis is vooral een oproep om onze levensstijl, de zin van ons bestaan, opnieuw te overdenken. Fratelli Tutti, punt 33. Het gaat erom beter uit deze tijd van beproeving te komen dan wij tevoren waren, om de toekomst meer te bouwen op wat ons verenigt dan op datgene wat ons schijnt. In de afgelopen decennia heeft Irak geleden onder de rampen van de oorlog, de geesel van het terrorisme en sectarische conflicten die vaak gebaseerd zijn op een fundamentalisme dat de vreedzame coexistentie, samenleving van verschillende etnische en religieuze groepen, van verschillende ideeën en culturen niet kan aanvaarden. Dit alles heeft dood en verderf gebracht, een puin dat nog steeds zichtbaar is, en niet alleen op materieel niveau. De schade is nog dieper als men denkt aan de wonden in de harten van zoveel mensen en gemeenschappen die vele jaren nodig zullen hebben om te helen. En hier kan ik onder de velen die hebben geleden niet nalaten om de Yezidis te noemen. Onschuldige slachtoffers van zinloze en onmenselijke barbaarsheid, vervolgd en gedood vanwege hun religieuze overtuiging en wier identiteit en voorbestaan zelf in gevaar zijn gebracht. Alleen als wij in staat zijn elkaar met onze verschillen als leden van dezelfde menselijke familie te beschouwen, kunnen wij een begin maken met een doeltreffend proces van wederopbouw en de komende generaties een betere, rechtvaardigere en menselijkere wereld nalaten. In dit verband is de religieuze, culturele en etnische verscheidenheid die de Iraakse samenleving millennia lang heeft gekenmerkt een kostbare hulpbron die moet worden aangeboord, niet een obstakel dat moet worden weggenomen. Vandaag is Irak geroepen om iedereen, vooral in het Midden-Oosten, te tonen dat verschillen, in plaats van aanleiding te geven tot conflicten, aanleiding geven tot het samenwerken in harmonie in het burgerlijke leven. Voor broederlijk samenleven is een geduldige en oprechte dialoog nodig, beschermd door rechtvaardigheid en eerbiediging van de wet. Het is geen gemakkelijke taak. Het vergt inspanning en inzet van allen om rivaliteiten en tegenstellingen te overwinnen en met elkaar te spreken vanuit de diepste identiteit die wij hebben, die van kinderen van de ene God en Schepper. Op basis van dit beginsel blijft de heilige stoel, zowel in Irak als elders, de bevoegde autoriteiten oproepen om alle religieuze gemeenschappen erkenning, respect, rechten en bescherming te verlenen. Ik waardeer de inspanningen die reeds in die richting zijn ondernomen en ik sluit mij aan bij die van mannen en vrouwen van goede wil, opdat deze worden voortgezet ten bate van het land.
Una società che impronta
Een samenleving die de stempel draagt, de afdruk van broederlijke eenheid, is een samenleving waarvan de leden onder elkaar leven in solidariteit. Solidariteit helpt ons de ander te zien als onze naaste en medereiziger. Het is een deugd die ons ertoe brengt concrete gebaren van zorg en dienstbaarheid te stellen, met bijzondere aandacht voor de meest kwetsbaren en behoeftigen. Ik denk aan hen die door geweld, vervolging en terrorisme, familieleden en geliefden, huizen en primaire levensbehoeften hebben verloren. Maar ik denk aan al die mensen die elke dag worstelen op zoek naar veiligheid en de middelen om rond te komen, terwijl de werkloosheid en de armoede toenemen. De wetenschap dat wij verantwoordelijk zijn voor de kwetsbaarheid van anderen, moet een inspiratiebron zijn voor alle inspanningen om concrete kansen te creëren, zowel op economisch vlak als op het gebied van onderwijs en ook voor de zorg voor de schepping, onze gemeenschappelijke woning. Na een crisis is het niet voldoende om opnieuw op te bouwen. Het moet ook goed gebeuren, zodat iedereen een waardig leven kan leiden. Men komt niet op dezelfde manier uit een crisis als daarvoor. Men komt er beter of slechter uit. Als politieke en diplomatieke leiders bent u geroepen om deze geest van broederlijke solidariteit te bevorderen. De plaag van de corruptie, het machtsmisbruik en de wetteloosheid moet worden bestreden. Maar dat is niet voldoende. Tegelijkertijd moet worden gewerkt aan rechtvaardigheid. Moet eerlijkheid en transparantie worden vergroot. En moeten de instellingen die daarvoor verantwoordelijk zijn worden versterkt. Op die manier kan de stabiliteit groeien en kan zich een gezonde politiek ontwikkelen die in staat is iedereen, en vooral de jongeren, zo talrijk in dit land, hoop op een betere toekomst te bieden. Meneer de president, geachte autoriteiten, dierbare vrienden. Ik kom als een boeteling die de hemel en mijn broeders en zusters om vergeving vraagt voor zoveel vernietiging en wreedheid. Ik kom als een pelgrim van vrede in de naam van Christus, de vredevorst. Wat hebben we de afgelopen jaren gebeden voor vrede in Irak? Johannes Paulus II heeft kosten nog moeite gespaard en bovenal heeft hij ervoor gebeden en geleden. En God luistert. God luistert altijd. Het is aan ons om naar Hem te luisteren, om in Zijn wegen te wandelen. Leg de wapens het zwijgen op. Laat de verspreiding van wapens ophouden, hier en overal. Laat er een einde komen aan partijdige belangen, aan belangen van buitenaf, die niet geïnteresseerd zijn in de plaatselijke bevolking. Laten we een stem geven aan de bouwers, de ambachtslieden van de wereld en van de vrede, aan de kleinen, aan de armen, aan de eenvoudige mensen die in vrede willen leven, werken en bidden. Geen geweld meer, geen extremisme, geen facties, geen intolerantie. Laten we ruimte geven aan alle burgers die dit land samen willen opbouwen, in dialoog, in openhartige en oprechte, constructieve confrontatie. Aan hen die zich inzetten voor verzoening en voor het algemeen belang, bereid zijn hun eigen belangen opzij te zetten. In deze jaren heeft Irak getracht de grondslagen te leggen voor een democratische samenleving. Het is van essentieel belang dat de deelname van alle politieke, sociale en religieuze groeperingen wordt gewaarborgd en dat de grondrechten van alle burgers worden gegarandeerd. Laat niemand als tweederangs burger beschouwd worden. Ik moedig de stappen aan die tot dusver op deze weg zijn gezet en hoop dat zij de sereniteit en de eensgezindheid zullen versterken. Ook de internationale gemeenschap heeft een beslissende rol in te nemen bij het bevorderen van de vrede in dit land en in het gehele Midden-Oosten. Zoals we hebben gezien tijdens het lange conflict in buurland Syrië, 10 jaar, de uitdagingen gaan steeds meer de hele menselijke familie aan. Zij roepen op tot samenwerking, op wereldschaal, maar ook de economische ongelijkheden en regionale spanningen aan te pakken die de stabiliteit van deze landen bedreigen. Ik dank de staten en de internationale organisaties die in Irak aan de wederopbouw werken en hulp verlenen aan vluchtelingen, aan binnenlandse ontheemden en aan hen die moeite hebben om naar huis terug te keren door in het land voedsel, water, onderdak, gezondheids- en hygiënediensten ter beschikking te stellen, alsmede programma's die gericht zijn op verzoening en vredesopbouw. En hier kan ik niet nalaten de vele instanties te vermelden, waaronder vele katholieken, die al jaren met grote inzet de burgerbevolking bijstaan. Het voorzien in de eerste levensbehoeften van zoveel broeders en zusters is een daad van naastenliefde en rechtvaardigheid en draagt bij tot duurzame vrede. Ik hoop dat de volkeren de uitgestoken hand van vriendschap en constructieve inzet niet zullen weghalen van het Iraakse volk, maar zullen blijven werken in een geest van gemeenschappelijke verantwoordelijkheid met de plaatselijke autoriteiten, zonder politieke en ideologische belangen op te leggen. Godsdienst moet van nature in dienst staan van vrede en broederschap. De naam van God mag niet worden gebruikt om daden van moord, verbanning, terrorisme en onderdrukking te rechtvaardigen. Integendeel, God die de mensen gelijk in waardigheid en rechten heeft geschapen, roept ons op om liefde, welwillendheid en eensgezindheid te verspreiden. Ook in Irak wil de katholieke kerk een vriend zijn voor allen en door middel van dialoog constructief samenwerken met andere religies voor de zaak van de vrede. De eeuwenoude aanwezigheid van christenen in dit land en hun bijdrage aan het leven van het land vormen een rijk erfgoed dat zij ten dienste van allen wenst voor te zetten. Hun deelname aan het openbare leven als burgers met volledige rechten, vrijheid en verantwoordelijkheid zal getuigen van het feit dat een gezond religieus, etnisch en cultureel pluralisme kan bijdragen tot de welvaart en de harmonie van het land. Dierbare vrienden, ik wil nogmaals mijn oprechte dankbaarheid uitspreken voor alles wat u hebt gedaan en blijft doen om een samenleving op te bouwen die gekenmerkt wordt door broederlijke eenheid, solidariteit en eensgezindheid. Uw dienst aan het algemeen welzijn is een nobel werk. Ik vraag de Almachtige u te steunen in uw verantwoordelijkheden en u allen te leiden op het pad van wijsheid, rechtvaardigheid en waarheid, op ieder van u, op uw familie en geliefden en op het gehele Iraakse volk, roep ik de overvloed van Gods zegeningen aan. Ik dank u.
E sull'intero popolo iracheno invoco l'abbondanza delle benedizioni divine. Grazie.
De eerste toespraak van Paus Franciscus, publieke toespraak gericht aan alle autoriteiten, zowel de politieke als de burgerlijke autoriteiten, als het corps diplomatiek, als de religieuze leiders die aanwezig waren. Het waren indrukwekkende beelden vanuit het presidentiële paleis. Dat is zo'n beetje de officiële begin, zeg maar, van zo'n apostolische reis. De paus die drukte het duidelijk uit. Ik ben gekomen als een boeteling om vergeving te vragen. Ik ben gekomen als een pelgrim van de vrede. En daarmee schetst hij zelf het thema van deze apostolische reis en zet daarmee onmiddellijk de toon. Opvallend was dat na deze toespraak de paus eigenlijk, gezien ook de maatregelen natuurlijk rond de coronapandemie, zich samen met de president onmiddellijk begaf naar de uitgang, maar dat was niet mogelijk omdat heel wat religieuze verantwoordelijken, vooral uit de wereld van de islam, ook zeker de paus nog wilden groeten, waardoor er kort een moment ontstond dat de paus eigenlijk helemaal omringd was door mensen. En waarbij dat de mensen die instaan voor de veiligheid met de nodige voorzichtigheid de paus naar de uitgang wilden begeleiden. Dat was het begin van die apostolische reis, die daarna verder ging naar de kathedraal van Bagdad, waar een ontmoeting plaatsvond tussen de paus en de bisschoppen, de priesters, mannelijke en vrouwelijke religieuzen, catechisten, seminaristen. Daar gaan wij zo meteen naar luisteren, naar die toespraak die hij daar heeft gegeven, maar eerst bidden we samen het Angelus voor de spirituele vruchten van deze apostolische reis en voor het Iraakse volk.
Angelus Domini nunciavit Mariae.
Et concepit Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedicto frutto ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et abitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedicto frutto ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Digni efficiamur promissionibus Christi.
Grazie an Tuam quae sumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi fili Tui, incarnationem cognovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eunem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domine.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
En zo, beste luisteraars, kunnen wij nog luisteren naar de toespraak die Paus Franciscus heeft gegeven tijdens die eerste dag van zijn apostolische reis in Irak, op het moment dat hij de lokale katholieke gemeenschap ontmoette in de Syrisch-Katholieke kathedraal van Onze Lieve Vrouw van de Verlossing. Wij luisteren naar de Heilige Vader.
Beatitudine, eccellenze. Cari sacerdoti, religiosi, cari suore, cari fratelli e sorelle.
Ik omhels jullie allemaal met vaderlijke genegenheid. Ik ben de Heer dankbaar, die in zijn voorzienigheid ons heeft toegestaan elkaar vandaag te ontmoeten. Ik dank zijn zaligheid patriarch Ignaz Josef Younan en zijn zaligheid kardinaal Louis Sacco voor hun verwelkomingswoorden. We zijn bijeen in deze kathedraal van Onze Lieve Vrouw van de Verlossing, gezegend door het bloed van onze broeders en zusters die hier de ultieme prijs betaalden voor hun trouw aan de Heer en aan zijn kerk. Mogen de herinnering aan hun offer ons inspireren tot een hernieuwd vertrouwen in de kracht van het kruis en zijn verlossende boodschap van vergeving, verzoening en wedergeboorte. Inderdaad, christenen zijn geroepen om overal en altijd te getuigen van Christus' liefde. Dit is het evangelie dat verkondigd en geïncarneerd moet worden, ook in dit geliefde land. als bisschoppen en priesters, mannelijke en vrouwelijke religieuzen, catechisten, deelt u allen de vreugde en het lijden, de hoop en de bezorgdheid van de gelovigen, van Christus. De noden van Gods volk en de ontzaglijke pastorale uitdagingen waarmee u dagelijks wordt geconfronteerd, zijn in deze tijd van pandemie nog acuter geworden. Wat echter nooit verzwakt mag worden of ophouden, is onze apostolische ijver, die u put uit zeer oude wortels, uit de ononderbroken aanwezigheid van de kerk in deze landen vanaf de vroegste tijden. Wij weten hoe gemakkelijk het is om besmet te raken met het virus van ontmoediging dat zich soms om ons heen lijkt te verspreiden. Toch heeft de Heer ons een doeltreffend vaccin gegeven tegen dit lelijke virus. Het is de hoop. De hoop die voortkomt uit volhardend gebed en dagelijkse trouw aan ons apostolaat. Met dit vaccin kunnen wij met steeds nieuwe energie voortwaarts gaan om de vreugde van het evangelie te delen, als missionaire leerlingen en levende tekenen van de aanwezigheid van het Koninkrijk van God, het Koninkrijk van heiligheid, gerechtigheid en vrede. Hoezeer heeft de wereld om ons heen het nodig om deze boodschap te horen? Laten we nooit vergeten dat Christus vooral wordt verkondigd door het getuigenis van levens die zijn veranderd door de vreugde van het evangelie. Zoals wij uit de oude geschiedenis van de kerk in deze landen kunnen opmaken, is een levend geloof in Jezus besmettelijk. Het kan de wereld veranderen. Het voorbeeld van de heiligen toont ons dat de navolging van Jezus Christus niet alleen waar en juist is, maar ook mooi, in staat om het leven te vullen met nieuwe glans en diepe vreugde, zelfs te midden van beproevingen. Moeilijkheden maken deel uit van de dagelijkse ervaring van de Iraakse gelovigen. In de afgelopen decennia hebben u en uw medeburgers te maken gehad met de gevolgen van oorlog en vervolging, de kwetsbaarheid en de voortdurende strijd voor economische en persoonlijke vrijheid, die vaak heeft geleid tot interne ontheemding en de migratie van velen, waaronder christenen, naar andere delen van de wereld. Ik dank u, broeders, bisschoppen en priesters, dat u dicht bij uw volk blijft, dicht bij uw volk, hen te steunen, ernaar te streven in de behoeften van het volk te voorzien en ieder te helpen, zijn deel te doen in het dienen van het algemeen welzijn. De onderwijs- en liefdadigheidswerken van uw kerken zijn een kostbare bron voor het leven van zowel de kerkgemeenschap als de samenleving in haar geheel. Ik moedig u aan in deze verbintenis te volharden om ervoor te zorgen dat de katholieke gemeenschap in Irak, hoewel klein als een mosterdzaadje, de reis van het land als geheel zal blijven verrijken. De liefde van Christus vraagt ons iedere vorm van egocentrisme en wedijver opzij te zetten. Ze spoort ons aan tot universele verbondenheid en roept ons op een gemeenschap te vormen van broeders en zusters die elkaar verwelkomen en voor elkaar zorgen. Ik denk aan het bekende beeld van een tapijt. De verschillende kerken die in Irak aanwezig zijn, elk met zijn eeuwenoude, historische, liturgische, spirituele erfgoed, zijn als zoveel afzonderlijke gekleurde draden die samengeweven één prachtig tapijt vormen, dat niet alleen getuigt van onze broederschap, maar ook wijst op de bron ervan. Want God zelf is de kunstenaar die dit tapijt heeft ontworpen, die het met geduld weeft en het met zorg herstelt en altijd wil dat wij goed met elkaar verweven zijn als zijn zonen en dochters. Mogen de vermaning van de heilige Ignatius van Antiochië altijd in ons hart zijn. Laat niets onder u bestaan dat u kan verdelen, maar laat er één gebed zijn, één geest, één hoop, in liefde en vreugde. Hoe belangrijk is dit getuigenis van broederlijke verbondenheid in een wereld die vaak versnipperd is en verscheurd wordt door verdeeldheid. Iedere inspanning om bruggen te slaan tussen gemeenschappen en kerkelijke, parochiale en diocesane instellingen zal dienen als een profetisch gebaar van de kerk in Irak en als een vruchtbaar antwoord op Jezus' gebed dat allen één mogen zijn. Herders en gelovigen, priesters, religieuzen en catecheten delen, zij het op verschillende manieren, de verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van de zending van de kerk, ook bisschoppen. Soms kunnen er misverstanden ontstaan en kunnen we spanningen ervaren. Dit zijn de knopen die het weven van broederschap belemmeren. Het zijn knopen die wij in ons dragen. Per slot van rekening zijn we allemaal zondaars. Deze knopen kunnen echter worden losgemaakt door genade, door een grotere liefde. Ze kunnen worden losgemaakt door vergeving en broederlijke dialoog, door geduldig elkaars lasten te dragen en elkaar te sterken in tijden van beproeving en moeilijkheden. Nu wil ik graag een speciaal woord op mijn broeders bisschoppen richten. Ik denk graag aan ons bisschopsambt in termen van nabijheid. Onze behoefte om bij God te zijn in gebed, dicht bij de gelovigen die aan onze zorg zijn toevertrouwd en bij onze priesters. Wees vooral dicht bij je priesters. Laat hen u niet zien als managers, beheerders, maar als vaders. Bezorgd om het welzijn van hun kinderen. Bereid om hen met een open hart te steunen en aan te moedigen. Begeleid hen met uw gebeden, met uw tijd, met uw geduld, met waardering voor hun werk en met begeleiding van hun groei. Zo zult u voor uw priesters een zichtbaar teken zijn van Jezus, de goede herder die zijn schapen kent en zijn leven voor hen aflegt. Dierbare priesters, mannelijke en vrouwelijke religieuzen, catechisten, seminaristen die zich voorbereiden op jullie toekomstige leven. Allen hebben jullie de stem van de Heer in je hart gehoord en net als de jonge Samuel hebben jullie geantwoord, hier ben ik. Mogen dit antwoord, dat ik u verzoek dagelijks te vernieuwen, ieder van u ertoe brengen, de blijde boodschap met enthousiasme en moed te delen. Altijd levend en wandelend in het licht van het woord van God, dat wij de gave en de taak hebben te verkondigen. Wij weten dat onze dienstverlening ook een administratieve component heeft, maar dit betekent niet dat wij al onze tijd in vergaderingen of achter een bureau moeten doorbrengen. Het is belangrijk om nabij te zijn. De jongeren, de ouderen, de zieken en de armen te omhelzen. Broeders en zusters, door doopsel en vormsel, door wijding of religieuze professie, bent u aan de Heer toegewijd en gezonden om missionaire leerlingen te zijn in dit land dat zo nauw verbonden is met de geschiedenis van de verlossing. Ik dank u nogmaals dat we elkaar hebben kunnen ontmoeten. Mogen onze lieve vrouw van de verlossing, de heilige apostel Thomas, voor u bemiddelen en u altijd beschermen. Ik zegen ieder van u en uw gemeenschap en vraag ook om voor mij te bidden. U hoorde natuurlijk ook Arabische vertaling tussendoor en daardoor hebben we even daarover gelezen, maar zo konden we de hele boodschap horen van Paus Franciscus. Zo zijn we aan het einde gekomen van deze eerste aflevering die een overzicht geeft van deze apostolische reis. Hopelijk bent u er een volgende keer opnieuw bij. We hebben voor u de Vaticaanse hymne nog en wensen u nog een bijzonder fijne dag toe.